toegevoegde agenda van deze gemeenteraad. Punt 28 betreft het mantelzorgbeleid en zal ingeleid worden door Lisbeth.
Dank u, voorzitter. We hebben een paar maanden geleden, denk ik, aan Wendy toen de vraag gesteld van wat gaan we doen met de beperking van werkloosheid en tijd. En nu was er 2 weken geleden de actualiteit dat er een van onze mantelzorgers hier in Mol in het nieuws was, die voor haar partner met dementie zorgt en dan tijdelijk werk heeft moeten opzeggen. Want mantelzorgers die nemen een heel belangrijke taak in de samenleving. En mochten wij nu representatief zijn, wat we jammer genoeg niet zijn, hè, dit is niet de mollenaar die in de diversiteit vertegenwoordigen, maar mochten wij representatief zijn, dan zou dat willen zeggen dat wij 1 op 3 mantelzorg geven, meer dan 1 op 3, 1 op 4 die mantelzorg krijgt. Ik weet dat er heel wat mensen zijn hier rond de tafel ook die zorg dragen, hebben gedragen voor partners met kanker, kinderen met beperkingen. Of we zijn zelf al wel eens gaan skiën of gaan fietsen en we komen iets tegen. Dus mantelzorg is gewoon heel alomtegenwoordig. Ik denk dat iedereen van ons er ergens wel al mee te maken heeft gehad. En dat maakt het net zo minder evident voor een mantelzorger, omdat die uiteraard vanuit een warm hart, voor die persoon waar die graag ziet, die zorg opneemt. Maar dat brengt dikwijls zoveel consequenties met zich mee. En heel specifiek in dit geval, in de actualiteit, ging het nu over het feit dat mensen financieel niet alleen de zorgkosten zijn hoger, maar ook effectief, dat je minder gaat werken of dat je tijdelijk iets on hold zet of dat je je werk moet opzeggen of dat je ontslagen wordt omdat je je werk niet meer kunt doen zoals je het voordien deed. En naast dat financiële aspect zijn er ook nog heel wat andere aspecten die spelen voor mantelzorgers. Dus ik vroeg mij af wat onze visie is vanuit de gemeente of vanuit het bestuur naar een mantelzorgbeleid en dan meer een structureel mantelzorgbeleid. Van hoe kijken we daarnaar? Hoe zetten we daarop in? En ook toekomstgericht. En dat mag voorbij 2030 zijn, maar gewoon het idee dat wij samen zorgen voor elkaar. En dat is toch ook wel in het beleidsplan, komt dat vaak naar voren. We doen het samen. En dan hopelijk ook met die mantelzorgers. Dus dat vroeg ik mij af, van waar zit dat? En wat is de visie daar rond? Dank je wel voor de antwoorden.
Lisbeth, bedankt voor uw vraag. De mantelzorgers inderdaad niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Zoals dat je aanhaalde, zijn er inderdaad heel wat mensen die wel op een of andere manier zorg opnemen voor iemand die hun dierbaar is. Of gewoon voor inderdaad een brood meebrengen voor de buurvrouw. Kan ook al een stukje zorg zijn. Maar goed, er zijn er inderdaad wel een aantal die dat wel meer en grotere zorgen dragen en voor een kortere of een langere periode. Nu, heel specifiek, wanneer het gaat inderdaad van mensen die in de werkloosheid en de tijd een beperking gaan krijgen, daar zullen inderdaad ook wel een aantal profielen zijn die dan mogelijk ook wel mantelzorgers zijn en die dat in dat statuut werkloosheid en de tijdbalans zijn en die dat we inderdaad nu wel stilletjes aan misschien naar voren gaan zien komen. Uiteraard mogen die mensen zich ook aanmelden aan ons welzijnsonthaal. Zoals elke burger mogen ze dat doen. En dan zullen wij kijken of dat er inderdaad een financiële steun nodig is. Of dat wij op een andere manier die mensen in een ander statuut moeten brengen. Dus die taak zullen wij zeker als sociale dienst opnemen. Ik kan daar natuurlijk geen sluitend antwoord over geven van welk dat de juiste en de gepaste oplossing zal zijn. Maar dan moeten we uiteraard samen naar op zoek gaan. Het welzijnsonthaal, ik heb het juist al aangehaald, is denk ik heel belangrijk dat we dat momenteel ook zo noemen, welzijnsonthaal, dus dat elke vraag omtrent welzijn daar gesteld kan worden, ook als het over de mantelzorger gaat. Het beleid dat wij nu voeren is vooral denk ik een waarderingsbeleid voor de mantelzorger en ook een zeer sterk informatief beleid. Het is ook een beetje verdeeld over onze verschillende bevoegdheden, waar dat inderdaad een aantal ambtenaren een stukje van de koek opnemen. Wat dat wij nu inderdaad doen, is op Baldemore-niveau gaan wij minstens 4 sessies, informatieve sessies, om een bepaald thema organiseren. Dus verschillende ambtenaren zullen zich daar rond inzetten. Dus dat willen wij zeker doen en dat gebeurt nu ook al zo. Die flyers zijn ook al verdeeld, dus daar kunnen mantelzorgers ook naartoe gaan. We hebben ook maandelijks een informatieve nieuwsbrief. Daar kunnen mensen zich ook op inschrijven via de website van gemeente Mol. En het is inderdaad de bedoeling om daar breed op in te zetten dat mensen hun rechten vooral kunnen verkennen. De Mandeldag Zorg. Daar hebben we dit jaar ook denk ik een kaartje voor gemaakt voor de mandelzorg. Die zijn verdeeld bij dokters, apothekers, maar bijvoorbeeld ook onze zorgtoedieners, ziekenhuis, Witte Mol, Brand, omdat daar ook inderdaad heel veel mantelzorgers aanwezig zijn. Ook vooral met de insteek om mensen richting de welzijnsbalie te kunnen krijgen en hun daar ook verder te helpen door een maatschappelijk werker of iemand dat hun vragen kan beantwoorden. Dat is iets dat we jaarlijks willen ook laten terugkomen, omdat er toch wel heel wat kaartjes ook wel afgenomen zijn door die mensen. Dus dat werd toch wel warm onthaald. Dus dat was maar een klein teken van dankbaarheid, maar dat werd wel zeker geapprecieerd. Dus dat zijn een aantal dingen. Het is natuurlijk niet zozeer een beleid, het is vooral een waarderingsbeleid en een informatief beleid. Als het gaat natuurlijk over financiële compensaties, is dat natuurlijk richting sociale dienst. Maar uiteraard hoop ik ook met u, want dat staat ook in de vraagstelling, dat er een hogere overheid ook mee gaat nadenken over het statuut van de mantelzorger. Want dat kunnen we natuurlijk niet enkel hier lokaal gaan oplossen, denk ik, op langere termijn. Als daar financiële problemen zijn binnen een gezin, dan hoop ik ook dat het statuut van mantelzorger ook mee gaat bekeken worden. En dat wij die kosten, die kunnen wij niet alleen gaan dragen als lokaal bestuur. Want zoals dat we wel horen, als dat iemand is dat langere tijd voor iemand moet zorgen, ja, dan is dat wel een heel ander verhaal, denk ik. Dus dat is denk ik zo aan mijn stukje, want mijn collega gaat nog een beetje bij aanvullen.
Ik denk vanuit de senioren dat wij ook constant eigenlijk bijna bezig zijn met toch wel een deel de ontlasting van de mantelzorgers. Het is gelijk als Sven die zegt, het is niet dat wij daar zozeer die financiële tegemoetkoming tegenover zetten. Maar dat het eerder op andere zaken geënt is, echt wel met de bedoeling van even vrij van die zorg te zijn of weg van die zorg te zijn. Zo doen wij onder andere met de seniorenraad 3 keer per jaar echt wel een activiteit specifiek voor die senioren die eigenlijk niet meer in staat zijn om zelf iets anders te doen. En we hebben daar eigenlijk, dat is binnen enkele dagen, is dat altijd uitverkocht. Dus dat is best wel zeer gegeerd. Ook daarnaast heel wat de dagopvanginitiatieven die er zijn vanuit zowel voor mensen met een beperking als voor senioren. Werken wij aan mee door daar vervoer naar te voorzien. Dat wordt heel veel gebruikt. Wij hebben daar per jaar meer dan 3000 ritten of personen die we meenemen. We bekijken daar ook verder van, is daar mogelijkheid tot uitbreiding van, eventueel zowel naar locatie als naar hoe pak je dat aan, zo'n een dagopvang, is dat anders naar gelang een doelgroep. Hè. Op dit moment hebben we specifiek voor senioren een dagopvang in de Witte Meren. Maar ja, ik kan me perfect voorstellen dat iemand bijvoorbeeld met een jong dementie zich niet geroepen voelt om naar die een dagopvang te gaan. Dat is perfect verstaanbaar. Dus daar zijn we wel aan het zoeken naar partners die ons daar eventueel mee in kunnen helpen om daar voorzieningen te voorzien om aan die noden tegemoet te komen. Het vervoer dat wij voorzien voor mensen en met beperkingen om toch ook die mantelzorgers te ontlasten, dat ze niet voor elke verplaatsing mee moeten gaan. In de subsidies dat wij uitkeren, vinden wij het heel belangrijk om bijvoorbeeld ook de nachtopvang. Er is wel nachtopvang in de Witte Meren, waar dat mensen is gewoon de nacht kunnen overnachten als de mantelzorger niet kan. Maar ook vanuit DIVOG en Gezinsbond, die bieden die een hulp wel aan. Dus vandaar dat wij die ook daar een subsidie voor geven, omdat wij dat zeer belangrijk vinden. Jaarlijks proberen wij onze seniorengids zeer up-to-date te houden, omdat dat een brochure, dat is eigenlijk een ontzettend dikke bundel, maar wel waarin dat we getracht hebben om weliswaar ook wel voor senioren, maar het zou wel ruimer kunnen gebruikt worden om alle dienstverlening die er bij ons op het grondgebied is, om die op een overzichtelijke manier weer te geven, zodanig dat die mensen die die mantelzorg opnemen ook wel op een relatief eenvoudige of snelle manier kunnen zien op welke plaatsen of waar dat ze nog verdere ondersteuning kunnen krijgen. En ook zoals mijn collega Wendy al zei, als daar in bepaalde situaties financiële problemen zijn, is er ook opnieuw vanuit senioren wel de mogelijkheid om rechtenuitputting verder mee te doen, om te kijken dat we daar toch zoveel mogelijk in tegemoet komen. Ik denk op zich, de cijfers waar je naar verwijst, zijn inderdaad hoog. 1 op 4 die mantelzorg vraagt, bijna 1 op 3 die mantelzorg geeft. We kunnen het ook zien als een positief signaal. Dat betekent ook wel dat heel veel mensen zich bewust zijn dat ze mantelzorg geven. Wat op zich heel belangrijk is, want dat is ook in de samenwerking waar dat mijn collega naar verwees met de eerste lijnzone. Die eerste lijnzone, hun eerste prioriteit gaat nu zijn mensen ervan bewust maken dat ze mantelzorg doen, zodanig dat ze daar eventueel de nodige rechtenuitputting kunnen voor doen. En zelfs in het najaar daarvoor, en dat is nu de betrachting van de eerste lijnzone, willen ze daar wat een event rond organiseren om ook samen met bedrijven wat meer te sensibiliseren naar een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Zodanig dat situaties, waar dat je naar verwijst, dat die zo weinig mogelijk voorkomen en dat er op een zo goed mogelijk manier een combinatie kan zijn tussen toch een activiteit op de arbeidsmarkt en toch ook in de mate van het mogelijke een zorg opnemen, want alles professionaliseren van die zorg, dat gaat niet gaan. Daar is onze maatschappij niet klaar voor, dat is onbetaalbaar, dus we kunnen echt niet zonder die mantelzorgers, waardoor dat het zeer uiterst belangrijk is dat we die waardering daar rond wel genoeg benadrukken en laten zien.
Oké, dankjewel allebei. En merci om die opleisting te maken van wat er allemaal al is. Vooral ook dat mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, denk ik dat in kader van mensen die mantelzorg opnemen, want het profiel van een gemiddelde mantelzorger is 50+ en vrouwelijk nog overwegend, hoewel dat mannelijke mantelzorgers heel aanwezig zijn, maar vaak andere klusjes doen of andere taken opnemen. Maar dat zijn de dingen die mee in een structureel beleid zouden kunnen zitten. Maar jammer genoeg merk ik daar niks van in het meerjarenplan. Als ik zoek naar mantelzorg of naar het woord mantelzorg of naar daar iets structureels erin, ik geloof wel dat er veel gebeurt. Hè, want ik weet ook dat er vanuit de seniorraad allicht mensen zullen zeggen van hey, dat hebben we nodig. Of hey, vanuit mensen met een beperking of met zorgnoden. Maar dat vind ik wel jammer dat dat niet, ondanks het feit dat we over zoveel molenaren gaan, dat we daar allemaal mee te maken krijgen. En je zegt, het is niet meer weg te denken, maar het is nooit weg te denken geweest, want mantelzorg is van alle tijden, dat is ook altijd zo geweest. Alleen brengt de vergrijzing mee dat het iets zichtbaarder wordt, hè, dat mensen niet allemaal residentieel of professioneel opgevangen kunnen worden. Dus dat vond ik dan zo jammer, dat ik denk van, als je dan mantelzorgers nodig hebt, we hebben ze nodig, dat is zo. En dat waarderend beleid, dat is heel belangrijk. Dat is zeker iets wat ik heel erg apprecieer, dat daar aandacht voor is. En de dag van de mantelzorger, de 23 juni. En net die respijtzorg, en dat hoor ik u ook graag zeggen, samenwerken met de Witte Meren, zorgen voor die nachtopvang, die vogel van het gezinsbond en zo. En dat zit nog ruimer, ook dat financiële aspect, ook al zit dat statuut federaal of hoger op, dat ze dan inderdaad daar mogelijk financieel minder nadelig krijgen, van als ze de mantelzorg opnemen. Maar toch ook denk ik dat je lokaal daar op heel wat vlakken, weer over beleidsdomeinen heen, dat gaat vaak zo zijn, dat we daar structureler op in kunnen zetten. Dus goed dat je bundelt, van wat is er allemaal. Maar dat vind ik gewoon een beetje jammer, dat we niet in het meerjarenplan die mantelzorger zo wat meer naar voren zien komen. Vrijwilligersbeleid zie ik wel regelmatig verschijnen, want ik ben gaan zoeken. Maar natuurlijk is een vrijwilliger in de zorg iets heel anders dan een mantelzorger. Hè. Dat begrijpen jullie ook. En denk ik inderdaad dat je keuzes maakt, als bestuur. En dat die welzijnszitten er komt en dat dat belangrijk is dat mensen ergens terecht kunnen. Maar dat zeker belangrijk is en ook dat mensen ondersteund worden, rechten verkennen, dat zorgbudget van die 140 euro als je hoog genoeg scoort. Dus nog maar eens een lans breken voor sociaal werk is niet te koop, niet privatiseren of elders gaan zoeken, maar inzetten op die nabijheid en op maatschappelijk werkers die ondersteuning ook kunnen geven en die waardering tonen. En wij allemaal naar elkaar toe ook, want samen is het wat dat we doen. Dus dat wou ik even zeggen, dat ik het jammer vind dat ik het niet zo structureel in het beleidsplan terugvind. Maar dat ik wel voel dat er van alles gebeurt. En zeker naar samenwerkingen toe, heel belangrijk. Dank je wel.
Dank je wel, Lisbeth. Dan komen we aan punt 29. Svan Thomas, betreft de Kleine Dijk.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, de laatste tijd, zeker met de donkere dagen, kregen we redelijk wat meldingen. Dat zeker fietsers op de Kleine Dijk. Kleine Dijk is eigenlijk de straat tussen de Molderdijk en de Sportzieten. Dat is een bekende verbindingsweg / sluipweg van mensen die niet aan de lichten van de Molderdijk willen staan. Dat mensen zich daar heel onveilig voelen. Ik zit daar eigenlijk met een aantal problematieken. Het is daar redelijk donker. Je hebt daar heel weinig snelheidsremming. Je hebt daar één drempel is. En je hebt daar een heel haakse bocht vlak voor de Sportzieten als je aan het netenpad komt. Hè. Dus dat is... en daar wordt heel snel gereden. Nu, dat is een stuk waar heel vaak door heel veel mensen gebruikt wordt om naar de Sportzieten te gaan. Dus er zitten redelijk wat fietsers en ook zelfs wandelaars op. Die straat ligt er nu ook slecht bij, zoals al meerdere straten in de Mol, door de vries en het zout en dergelijke. Maar ik vroeg me eigenlijk af, omdat dat eigenlijk een verbinding is naar de Sportzieten, waar het dan wel een heel mooi fietspad ligt aan de overkant, zie ik dat eigenlijk toch wel een stuk als een missing link. Dus ik vroeg me af of dat er plannen mee zijn om daar eigenlijk de fietser en de voetganger meer ruimte te geven. En je zou dat eigenlijk kunnen doortrekken tot de Rode Kruislaan. Die is nog niet zo lang geleden natuurlijk heraangelegd. Maar ook daar zie je heel vaak dat dat is een gedeeld gebruik van die weg. Die weg is smal gemaakt. Maar je ziet daar toch vaak redelijk hallucinante situaties. Fietsers, voetgangers en wagens in twee richtingen tegelijk. Dus ik vroeg mij af, één Kleine Dijk, wordt erover nagedacht? Frederik zei daar straks, we zijn al wel ver met het mobiliteitsplan, dus waarschijnlijk zal die vraag naar daar gekaderd worden. Maar zijn daar plannen om heel die link eigenlijk tussen de Molderdijk tot eigenlijk aan de Nieuwstraat, om die eigenlijk veiliger te maken voor de fiets? Want ik denk dat er heel veel passage is en dat dat een heel verwarrend stuk Mol is. Zowel met de wagen als met de fiets en heel onveilig. Dus dat is mijn vraag.
Nou, dank u wel voor die vraag. Ja, ik denk de bezorgdheden, dat we die alleen maar kunnen delen. Ik denk enerzijds, de weg is effectief niet in de meest optimale staat, en dat is een understatement. Dus ik denk op korte termijn wat er zeker moet gebeuren, is de putten die er nu in zijn, ja, die moeten zeker tijdelijk opnieuw gevuld worden, zodat dat al terug in orde is. Dat op zijn minst de weg zoals hem nu is, dat hij terug veilig bereidbaar is. Ik denk in de loop van de legislatuur, we moeten een beetje kijken, we zijn nu bezig met de opmaak van een plan en een timing voor regulier onderhoud te doen op wegen. We hebben daar een inventarisatie gemaakt van al onze wegen en in welke staat dat die zijn. En dan krijg je een lijst met wegen, maar dan moeten er nog andere parameters op toegepast worden. Maar ik denk ook dat het open doorintrappen is, dat de staat van die weg is effectief niet goed. Dus de kans dat die onderhouden wordt is redelijk groot. Alleen die hangt samen met de Molderdijk voor een stuk. Dus dat maakt het daar wat ingewikkeld. Dus ik denk, dat is dan op middellange termijn. Op korte termijn denk ik één, dat de putten moeten opgevuld worden. Twee, dat we gaan kijken naar de verlichting, als die verlet is, of dat we daar eventueel iets mee kunnen doen. Ik heb laten nakijken, dus de lampen die er staan, die branden en die blijven ook heel de nacht branden. Maar dat zijn er op een bepaald moment zo weinig en in zo'n beboste omgeving, dat het effect daarvan beperkt is. Dus dat zijn dingen die we op korte termijn kunnen doen. We kunnen eventueel kijken of we in de volgende beleidingsronde beleiding aanbrengen, om toch ook het wegprofiel duidelijker te maken en ook een visueel versmallend effect te initiëren. Dus dat zijn zaken die dat we kunnen doen. Wat betreft het aanleggen van fietspaden, op dit moment is dat niet voorzien. De grote wegenwerken die we voorzien, dat zijn Kranse, Zillaan, Gaagstraat, Hofstede, Spoor Oost. Dat zijn de zaken waar er effectief projectmatig middelen voorzien zijn om ook effectief die infrastructuur aan te leggen. Onderhoud zit er wel in, maar bijkomend is dat nu een ontzettend vervelende weg om daar structureel dingen aan te doen, want je ligt één in water ziek en in een groene gewestbestemming. Dus dat is niet zo evident om die dingen op korte termijn te doen. Wat we wel moeten doen is met de dingen die we wel kunnen doen, kijken ja, hoe dat we daar mogelijk toch in het regulier onderhoud eventueel beperkte maatregelen nemen om het daar toch veiliger te maken.
Ja, bedankt Frederik, nee, dat zeker al goede maatregelen zijn. Ik was nog één ding vergeten, maar dat is ook uw winkel, hè. Dat is het zwerfvuil daar, maar dat zal u ook niet onbekend zijn. Dus dat is daar echt een vettige hoek, maar inderdaad allee, heel veel gebruikt. Dus ja, allee, ik denk dat daar inderdaad, allee, als je daar naar, ik weet niet wat daar kan, naar snelheidsbeperkende maatregelen, omdat er echt wel heel hard gereden wordt. Eventueel, ik weet niet, ik ben er ook geen grote fan van, maar een fietssuggestiestrook zou misschien ook al een meer de aanwezigheid van de fietser kunnen benadrukken. En ik denk wel dat iets is waar we wel mee moeten bezig zijn, omdat die sportzitten, je moet dat eigenlijk eens doen. Ik weet niet of dat, ik doe dat nu tegenwoordig meer dan vroeger, maar als je daar die link rijdt van de Nieuwstraat langs de sportzitten, zo naar de Molderdijk, dat is eigenlijk een heel verwarrend ding en daar zit van alles en dat is daar druk en dat is goed, hè, want heel veel mensen komen naar het zwembad en de sporthal en de fitnessclub, vaak met de wagen, nog te vaak met de wagen, maar toch, dus je ziet daar een mengeling van alles en ik zeg, er zijn al heel wat mensen en ook jongeren die naar de sport zitten gaan, die zeggen van ja kijk, dat is eigenlijk mijn gemakkelijkste weg, maar ik rijd daar eigenlijk al niet graag, ik zou toch. Ik vind het goed dat je het al gaat bekijken wat er op korte termijn kan. Maar ik denk dat we zeker in zo'n situatie, want dat is een beetje zoals een schoolomgeving, waar dat veel jeugd is, veel jongeren, maar ook veel ouderen, dat we daar toch de aanwezigheid van de fietser wat meer in de verf zetten. En het kan alleen maar sensibiliseren om die voet van het gaspedaal te halen. Want ik zeg het is echt wel zot wat je daar soms ziet. Je wordt daar echt in de kant gereden, heel vaak. Die kant is al helemaal afgebrokkeld. Het is eigenlijk een beetje een. Ja, ik zeg het een beetje een. Ik zeg niet, dat is niemand zijn schuld, maar het is een aanbetaand stuk vlek in een molcentrum. Ja.
Ik deel die analyse dat het een aanbetaand stuk is. Zowel, ik denk ook wel naar je gebruik, en ik denk ook, zeker 's nachts is dat echt. Ik ben daar heel lang. S'nachts, s'avonds als het donker was, terug langs daar. Want ja, dat is de ontsluiting van de sportzitte van het oosten van de gemeente en van Balen. Dus ik ben daar toen ik nog zeer sportief was, wat ondertussen enigszins achter mij ligt, ben ik daar heel vaak ook s'nachts geweest. En dat is effectief ja, gevaarlijk donker. En als de weg dan ook nog in slechte staat is. Dus ik deel die analyse volledig. Het is effectief gewoon zaak om te kijken, ja, binnen het kader dat er is, ja, wat kunnen we daar doen? En ik vind wel dat je gelijk hebt, ja, we hebben nu de andere invalswegen zijn aangepakt geweest, of zijn we aan het aanpakken, dat we ook daar eens moeten kijken. Ik deel dat, ik denk maar dat we vooral eerst die dingen op korte termijn zullen moeten zien. En ik dan zeg dat altijd over beleiding, verlichting en zorgen dat de putten absoluut liggen. Want op dit moment, ik ben er zondag nog geweest, gisteren, de putten zijn echt dramatisch. Dus dat moet zeker in de eerste plaats gebeuren. En dan moeten we binnen het regulier onderhoud kijken ja, hoe dat we de weg terug op punt krijgen. En zien of dat we daar dan inderdaad misschien zonder fundamentele ingrepen, dat dat moeilijk zou blijken, maar dat we daar toch een aantal dingen kunnen doen om het veiliger te maken. Dat deel ik.
Prima. Dank u wel, Thomas. Dan komen we aan punt 30, ook een punt van u, Thomas. Ruimtelijke ordening betreft het RUP-centrum en aanbehangende.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is een vraag waar we eigenlijk als partij al redelijk vaak over zijn toegekomen. Eerst met de voorgestelde aanpassing van het RUP. Nu lezen we in het meerjarenplan dat er effectief een herziening van dat RUP-centrum, een grondige herziening van dat RUP-centrum gaat komen. Wat wij dus alleen maar toejuichen, omdat wij ook vinden dat ja, de balans tussen verdichting en vergroening en het creëren van of het behouden van openbare ruimte in een leefbaar centrum, dat is zeker de toekomst om openbare ruimte te vrijwaren. Dus we lezen dat graag en we weten dat dat de ambitie is om daar werk van te maken. Nu tegelijkertijd stopt de wereld natuurlijk niet met draaien hè, en komen er nog heel veel projecten binnen. En we hebben nu onder andere, ik heb ze niet bijgezet, maar het is de verkavering rond Sluis, dat is nu niet echt centrum, hè, maar die is dan ingediend. We hebben nu de Rijkswacht zitten die ingediend wordt. We hebben daar ook op de boulevard opnieuw een beetje de buurt die zich verenigt om te vragen van, ja, wat is nu eigenlijk de visie op deze straat en op het karakter van deze straat. Dus je ziet dat in Mol, de intentie is uitgesproken, maar desondanks lijkt alles gewoon door te gaan en worden er nog heel veel projecten ingediend. Dus nu is eigenlijk de vraag van, ja, we weten dat er een nieuwe RUP komt, hè, of dat er werk gemaakt wordt. En ik vermoed ook dat dat participatief gaat zijn, hè, dus dat er ook de buurt en de inwoners van Mol bij betrokken gaan worden. Nu is de vraag, ja, wat doen we eigenlijk met die huidige projecten? Want ik weet dat er in bepaalde gemeenten, als er zo'n werk gemaakt wordt van een nieuwe RUP, dat er ook tijdelijk de projecten of de beoordeling van de projecten on hold gezet wordt. Ik weet niet of dat wettelijk kan, maar ja, ik vraag me af in welke geest worden de projecten die nu ingediend worden beoordeeld. Hè? Want je weet dat je het anders wilt. We hebben het huidig kader, dus je mag niet het effect hebben dat iedereen zegt, we gaan het nu nog rap indienen, dan kan het nu nog door. En eerst dat je een nieuwe RUP hebt, kun je er eigenlijk niks meer mee doen. Want dan is alles al, of de plekken die dat je nog hebt, de molcentrum, om te verdichten en te vergroenen, die zijn dan weg. Hè. Dus hoe worden die projecten beoordeeld? Ja, dan de visie op de ontwikkeling van de boulevard. Hè. Daar zijn nu al een aantal appartementen gekomen. Kan dat gewoon doorgaan? Of is dat ook iets wat je in het RUP gaat oppakken? U spreekt ook in het meerjarenplan van een soort van kwaliteitskamer, of ik weet niet wat de exacte bewoording was, waar dat je eigenlijk bouwprojecten op hun merites gaat beoordelen. Wanneer gaat die dan in het leven geroepen worden? En zou dat dan een project zijn dat daaronder valt? Dat is maar de vraag. En ja, ik vraag me ook af, ja, op welk moment gaan we daarop aftrappen? Omdat zeker bij de bevolking op dit moment leeft er dat er heel weinig gedaan wordt, dat Mol blijft volgebouwd worden. En ik heb dan vooral over Mol Centrum. En dat eigenlijk alles blijft zoals het was. Dus ik denk dat daar wel actie, communicatie rond nodig is. En dat is ook de reden waarom ik het hier vandaag op de gemeenteraad breng. Omdat mensen het gevoel hebben van alles blijft gewoon, het een project naar het ander. Ik weet dat dat altijd polarisatie is. Je moet natuurlijk mix houden tussen betaalbare woningen. En niemand heeft graag een appartement in zijn hof. Maar toch, wat is de visie van het bestuur op dit moment?
Hans? Dankjewel, Thomas. Ja, een aantal zeer terechte bezorgdheden natuurlijk en een aantal zeer goede zaken die je al geschetst hebt die uit het meerjarenplan komen, die dat we zeker vastnemen. We zijn ook met een aantal zaken bezig. Ja, over de specifieke dossiers, daar kan ik op dit moment niet op ingaan, dat weet je natuurlijk ook, hè, want die maken op dit moment voorwerp uit van lopende openbare onderzoeken. Hoe gaan wij vandaag die projecten beoordelen, was een van uw vragen. Ja, we hebben natuurlijk het huidige RUP dat daar geldt. En dat is natuurlijk het kader waarin dat wij dat gaan moeten aftoetsen. Hè, want we moeten natuurlijk wel zien dat we natuurlijk ook juridisch correct blijven. Dus onze dienst moet rekening houden met dat huidige RUP en uiteraard alles wat er in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening staat. Iedereen kan natuurlijk ook altijd een omgevingsvergunning aanvragen. En dan moeten wij, als dat volledig en ontvankelijk wordt verklaard, moeten we natuurlijk ook die procedure lopen. Dat zijn een aantal van de openbare onderzoeken die momenteel lopen zijn van dergelijke dossiers. Of dat wij die beoordeling moet altijd gebeuren op basis van de mogelijke bezwaren dat worden binnengebracht, de interne en externe adviezen. En dan zullen we die ten gepaste tijde binnen de wettelijk bepaalde termijn moeten beoordelen. Wat is de visie van het bestuur op de ontwikkeling van de boulevard? We zijn daar op dit moment een visie aan het maken. Hè. Het is opgenomen in het meerjarenplan, dat wil zeggen dat we dat heel belangrijk vinden. Het is ook voor een groot stuk jullie vraag geweest ook, hè, om heel grondig te gaan kijken naar dat RUP-centrum. Terecht, denk ik wel. Er staan in het huidige RUP een aantal heel goede zaken, maar er staan ook een aantal zaken in die anders zouden kunnen. Op dit moment werken we op twee sporen. We werken aan de startnota van het nieuwe RUP, dat wij normaal gezien dit voorjaar en zeker voor de grote vakantie waar dat we nog zeker mee gaan starten en waar dat we dan ook de consultatierondes bij de inwoners gaan lopen, de participatieve trajecten, dus daar gaan we nog een start van maken nog voor de zomer, maar een RUP-traject is natuurlijk een lang traject, dus dat gaat morgen nog niet klaar zijn. We gaan daar toch moeten tellen op nog enkele jaren, hè, 2 jaar, dat we daar toch nog wel mee gaan bezig zijn om al die zaken te gaan doorlopen. Tegelijkertijd zijn we bezig met een inventarisatie van mogelijke erfgoedpanden in heel de gemeente. Stuifzand, de IOWD, is daar mee aan het helpen. Die hebben een hele mooie aanzet gegeven. Dat is ook een heel lijvig werk. We gaan daaruit ook al sowieso de panden pikken die daar zich in het centrum bevinden van die lange lijst. En we gaan proberen om die ook mee in te schrijven in dat RUP, omdat we dan ook veel sneller daar een goede beschermingslaag op zouden kunnen leggen. Niet enkel het erfgoed zelf, maar ook de beeldwaarde. Daar wordt ook heel vaak over gesproken, van de boulevard heeft een bepaalde beeldwaarde. Die moeten wij ook gaan bewaren. We zouden dat dan als een erfgoedcluster gaan zien, waarin dat we niet enkel de erfgoedwaarde van de panden op zich van belang hebben, maar ook dat we ze harmonisch gaan laten aansluiten, mocht er daarnaast toch een ander project zijn, dat het gabariet anders wordt ingevuld, dat de keuze van de materialen aansluit bij de erfgoedpanden en dergelijke. We kunnen daar vrij ver in gaan en dat is ook wel de bedoeling. Nu, dat is een traject dat we ook te goed moeten gaan lopen en waarin dat we ook sowieso nog een aantal consultatierondes moeten gaan doen. Op welke termijn zal er werk gemaakt worden? Ja, ik heb daarnet al gezegd, we gaan sowieso met het RUP zeer snel starten. We zitten daar in de laatste fase van het afwerken van die startnota. Dus we hopen daar voor de zomer ook al enkele participatieve trajecten van te gaan lopen. De inventarisatie van het volledige erfgoed over volledig Mol, ja, dat is natuurlijk een langer werkje. Daar weet ik nog niet of we daar al voor de zomer mee kunnen verder van start gaan. Dan kijk ik even naar Frederik, want daar ben ik niet volledig mee of dat ook al gaat kunnen. Ik denk dat dat eerder voor het najaar zal zijn, gezien de hoeveelheid van het werk. Maar daar zijn we ook heel goed mee bezig en daar willen we ook zeer snel de nodige stappen gaan inzetten, want we delen wel een heel aantal bezorgdheden. We kunnen een heel aantal zaken wel beter vastleggen in nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen en in nieuwe visies rond dat erfgoed. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Het hoeft ook niet altijd zo te zijn dat als er een openbaar onderzoek gebeurt, dat er altijd een goedkeuring wordt gegeven, hè. Dat weet je zelf ook natuurlijk. En andersom ook durven wij op dit moment ook al wel vragen aan ontwikkelaars van hey, zou het mogelijk zijn om daar en daar en daar rekening mee te houden? En we hebben gelukkig ook al projecten die dat we wel hebben kunnen goedkeuren, waarbij dat er harmonisch wordt aangesloten aan zowel links als rechts, om nu een voorbeeld dat ik in mijn hoofd heb te nemen. Links en rechts staat een erfgoedpand, daarin sluiten ze wel harmonisch aan. Zijn ze een beetje naar achter gegaan met een bouwproject, waardoor dat ook de erfgoedpanden daarnaast hun ruimte bewaren. Dus op zich zijn er ook goede voorbeelden te noemen. De lopende onderzoek moet blijven lopen. Dan, die gaan we nog beoordelen.
Nou, dank u wel, Hans. Dat is inderdaad, denk ik de goede weg. Hè. Dus, natuurlijk de beoordeling inderdaad van de projecten, die ligt bij het Scheepcollege. Ik zou dan toch willen oproepen om zoveel mogelijk, stel dat er komen altijd veel bezwaarschriften. Soms worden die uitvoerig behandeld. Ik denk dat dat ook mag. Hè. Ik denk als een inwoner daar een bezwaar maakt, hè, dat je daar ook de tijd moet voor nemen om daar ten gronde op te reageren. In het verleden weet ik ook al dat dat soms redelijk meewarig werd overgedaan. Ik denk dat we dat zeker niet mogen doen. En ik zou ook wel echt willen oproepen om de visie die dat je, hè, want je gaat toch al hè, een beetje in je hoofd hebben van waar dat je met daarop naartoe wilt. Ik denk dat de krijtlijnen al wel duidelijk zijn van wat dat je daarmee wilt bereiken. Dat je die toch ook zoveel mogelijk probeert al mee te pakken in de beoordeling van projecten met het kader dat er nu is. Hè. Ik denk dat het echt belangrijk is om de stukken die dat je nu hebt in MOL, hè, om die zoveel mogelijk kwalitatief in te vullen. Of dat dan nu gaat over openbare ruimte, of dat dan nu gaat over verdichting. Dus ik zou zeker vanuit alle bescheidenheid en alle wijsheid van het college natuurlijk willen vragen om daar toch de lat hoog te leggen. Omdat denk ik elk project dat er komt, dat is ook wat we altijd gezegd hebben over de Rivierstraat. Ik ben heel blij dat de vermerking van het oude jeugdhuis voorlopig hè, niet meer in de boeken staat. Elk stuk grond dat je zo kwijt bent, ben je kwijt. Hè. En we weten dat we nog verder moeten gaan verdichten. We weten dat in heel veel verstedelijkte kernen dat de levenskwaliteit niet meer van uw eigen grote hof zal afhangen, maar van ruimtes waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dus wij hebben echt wel heel veel hoop op dat RUP. We willen er ook heel actief aan meewerken. Maar wij hopen wel dat het aanvatten van dat RUP niet gebruikt gaat worden om toch nog maar projecten door te duwen. Want dat is eigenlijk wel de vrees die dat wij wel hebben. En ik weet niet welke juridische mogelijkheden dat er zijn om te zeggen van kijk, we gaan nu voorlopig geen dingen behandelen. Ik weet dat niet of dat kan, ik ben geen jurist. Maar ik zou daar toch waakzaamheid willen inroepen om het RUP dat je gaat maken, om dat al geen verdronken kalf te maken voordat geboren wordt. En dus ik hoop dat we daar echt, een goede start mee kunnen maken en dat we dan ook nog de ruimte hebben om MOL toekomstgericht verder vorm te geven.
Prima. Dankjewel Thomas, dankjewel Hans. Hierbij zijn we aan het einde gekomen van onze gemeenteraad van 23 februari. Er zijn er een aantal onder ons die graag gaan slapen. Dus slaap wel en tot volgende maand.
Ik weet niet, als we gaan slapen, misschien gaan we nog andere dingen doen.